En vanavond komen wij terecht bij een profetie die wel heel duidelijk een dubbele vervulling heeft in het Nieuwe Testament. Een voor de hand liggende, een die we allen kennen, maar waarvan we toch vast kunnen stellen dat die valt in de categorie geforceerde vervullingen van het profetisch woord. Ik zeg dat met een glimlach, want ja, wat ik nou toch aansnij allemaal. Ik bedoel, wij zullen het vanavond hebben over het spreken in tongen. Aha. Want in wezen is dat eigenlijk een van de mooiste voorbeelden. Als je nou een voorbeeld zoekt van dubbele vervulling van profetie, dan zou je eigenlijk deze moeten noemen, denk ik. Dat lijkt mij zo, omdat die zo voor de hand liggend is. Aan de andere kant is hij toch problematisch en werkt het voorbeeld niet goed, omdat men dikwijls de definitieve, de grote vervulling van die profetie niet ziet en blijft hangen bij het teken als zodanig, zonder dat men beseft in welk opzicht dit eigenlijk een teken is. U weet hoe het was, hè? Handelingen 2, ik zou bijna gezegd hebben, second chapter of Acts, maar ja, daar hangt iets meer aan dan alleen handelingen 2. U weet, er bestaat hier en daar de neiging om zich te richten op handelingen 2. In de zin van, daar had je nog een, daar ontstond een levende gemeente. Laten we zeggen, daar was een opwekking. Wat het ook wezen mogen, hè, denk ik altijd. Hè, maar zo heet dat in de christelijke traditie. Er was een opwekking en zoals het daar was, zo zou het bij ons ook moeten zijn. En zoals het toen was, zo zou het ook nu moeten zijn. En er is weinig tegenin te brengen, maar als men bedoelt we zouden allemaal weer in tongen moeten spreken of zo, dan begrijpt men van het hele spreken in tongen dus überhaupt niets. En dat is ook meestal het geval, maar ik praat nou heel snel hoor, want het spreken in tongen zelf, dat begrijpt men ook niet. Niet waarom het gebeurt en ook niet wat er gezegd wordt. En dat maakt het heel problematisch. Toch hoeft het dat niet te zijn. Kijk, je kunt natuurlijk, is inleiding allemaal wat er nu komt eerst, hè. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar in die eerste tijd van de christenen werd er in tongen gesproken. Het was ook het eerste, het was het grote teken in handelingen 2, weet u wel, van de discipelen. Dat maakte in de tijd ook grote indruk. En in die tijd had je dat. Het was ook een van de geestelijke gaven, zoals genoemd later in 1 Korinthe 12. En volgende hoofdstukken overigens, en in de rest van de handelingen treedt het ook geregeld op, hè, dat weer in tongen gesproken wordt, dat kan niet missen, dat is vrij algemeen allemaal, enzovoorts. Zo kun je het zeggen. Ik kan het ook anders zeggen. Daar wordt het niks minder betrouwbaar van. Namelijk, er werd in tongen gesproken in handelingen 2, maar toen uiteindelijk de boodschap gepredikt moest worden, werd het niet meer gedaan in die tongen, maar gewoon in klare taal, de grote toespraak van Petrus. Op grond waarvan 3000 mensen tot geloof kwamen. Daarna hoor je heel lang niks meer over spreken in tongen, in handelingen. En komt het pas weer, ik weet niet precies in welk hoofdstuk, maar in de geschiedenis van Petrus, dat hij gezonden wordt naar de, nou ja, gezonden is zwak uitgedrukt hoor. Maar hij werd gesleept als het ware naar Cornelius, weet u wel, naar die heiden. Dat zag hij zo niet zitten, daar had hij grote problemen mee. Hij had gewetensbezwaren om zo te zeggen. Niettemin moest hij er van de Heer naartoe. Hij ging naar Cornelius, de heiden, en hij moest daar het evangelie prediken. En toen kwam Cornelius tot geloof. En nog zo wat van zijn personeel ook trouwens. En toen ineens begonnen diegenen die zojuist tot geloof gekomen waren in tongen te spreken. En het was zo uitzonderlijk, want nou vertel ik het van de andere kant, hè. En het was zo uitzonderlijk dat Petrus later bij meerdere gelegenheden zich excuseert. En zei, ja, dat kon ik toch niet helpen, dat het, maar het was nou eenmaal zo. Het gebeurde. En ja, wie was ik dan om te zeggen dat ik ze niet dopen wilde? Toen heb ik ze ook maar gedoopt. Maar zo van harte ging het niet. Zo lees ik dat dan. Hè. Dat is in handelingen 10, met de climax in het laatste gedeelte. Daarna volgt handelingen hoofdstuk 11, waar Petrus het uit moet leggen. Wat hij dat gedaan heeft. He, dus het was tamelijk extreem. Ja, dat was dat verhaal allemaal met dat laken en eet smakelijk. En met broodjes ham en uitsmijters erin of wat het maar was. Alles wat de Joden verboden was in een visioen, weet je wel, werd het Peters voorgesteld in een laken. Dat is linnen en linnen is... Het laken. Maar het is een beeld van het nieuwe verbond in ieder geval, met daarin enzovoort. En dan blijkt het niet onrein te zijn. Dus onderwerp op zich, maar daar gaat het me nou niet over. Waar het me over gaat, is dat Petrus maar met moeite die drempel overkwam. En door het spreken in tongen van degenen die tot geloof kwamen, was Petrus zelf overtuigd, ja, het is toch het werk van de Heer. Maar het betekent wel dat het tamelijk uitzonderlijk was. En het is pas de tweede keer dat we over spreken in tongen lezen in Handelingen. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 10. In hoofdstuk 11 moet Petrus het uitleggen dat hij dat het zo gegaan is en hij excuseert er zich voor en daarna blijken er nog meer grote problemen te ontstaan zodanig dat Petrus het zelfs nog een keer moet uitleggen in Handelingen 15. En hij zegt, evangelie is naar de heidenen gegaan, hij zegt, maar jullie denken dat het Paulus zijn werk was, hij zegt, dat is niet zo, dat was ik, gelijk jullie allen weten. Daar staat er, hè. Vanaf vers 7 in Handelingen 15. En hij zegt, en dat het naar de wil van God was, dat weten jullie ook. En bovendien wordt het bevestigd door de gebeurtenissen ter plekke. Nog steeds spreken in tongen. En nou zijn nog een heel handelingen met twee keer in tongen gesproken. En dan gaan we verder, want we vinden het hierna nog maar één keer. Dat is in Efeze, in Handelingen 19. Als Paulus daar definitief terechtkomt. Was eerst even in het voorbijgaan in Handelingen 18, dan in hoofdstuk 19 definitief. En daar is het in de bediening van Paulus in Efeze. En meer historische gegevens hebben wij niet over het spreken in tongen. Met andere woorden, het was maar drie keer. Nou ja, dat is zwak uitgedrukt. Maar ik moet natuurlijk zeggen, het was bij drie gelegenheden wordt er iets over verteld. En het vervolg op het verhaal is dit. Ik heb een broeder gekend, die ken ik nu nog trouwens. Die ken ik al bijna 50 jaar. Dat scheelt niet veel meer. Die sprak in tongen vroeger ook. En daar had ik wel eens een gesprek over met hem. 50 jaar geleden was ik echt niet zo oud hoor. Maar hadden we wel eens een gesprek over. En toen zei hij, ja... Want ik zag dat niet zo zitten hoor, dat spreken in tongen. Maar toen zei hij tegen mij, ik heb het wel bestudeerd in de Bijbel, maar wat ik er wel vreemd aan vind, is dat het weliswaar in de Bijbel voorkomt, maar in al die nieuwtestamentische brieven, maar in één plaats, één schriftplaats maar, één schriftplaats in al die nieuwtestamentische brieven. Het is een brede schriftplaats, want het is 1 Korinthe 12, 13 en 14, maar dat is één schriftplaats. Dat heb je toch, hè? Hoort bij elkaar, is één schriftgedeelte. Hij zegt, en daar heeft Paulus het erover, in hoofdstuk 14, in de climax ervan zelfs uitgebreid. Maar het vreemde eraan vind ik wel, dat de man er helemaal niet positief over is. Integendeel. En dan hoort u het van iemand die toen, in die tijd, het spreken in tongen praktiseerde, althans, dat dacht hij. Want dat is nog maar de vraag natuurlijk, hè. Nou, daar moeten we het over hebben. Spreken in tongen. Er zijn dus eigenlijk maar vier schriftplaatsen, hè. Handelingen 2, Handelingen 10 en eventueel 11, maar dat is dezelfde geschiedenis. En daarna Handelingen 19. En daarna nog 1 Korinthe 14. Want het grootste deel van 14 gaat daar dan over. Meer is er niet. Alle andere schriftplaatsen en brieven spreken er uitdrukkelijk niet over. Zodat je kunt vaststellen, nou ja, het komt wel voor. Het is kennelijk ook van God gegeven. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat is ook zo. Maar belangrijk schijnt het dan toch ook weer niet te zijn. En daar zullen we het uitgebreider over hebben. Dus betrekkelijk twijfelachtig. Verder... Even snel, even op een zijlijn. Spreken in tongen, daar is een officiële term voor. Die heb ik niet uitgevonden, maar officieel in het theologisch jargon zal ik maar zeggen. En ook daarbuiten heet het glossolali. Want glosso is een tong. En lali, dat is van... Lallen, ja. De klinkers helemaal juist, maar goed. Dat is van het Griekse laleo, hè, dat is spreken. Glossolali, spreken in tongen. En als u het woord opzoekt in uw woordenboek of in uw encyclopedie, dan staat daarin dat glossolali voorkomt over heel de wereld, onder allerlei meest verschillende volkeren en godsdiensten. Voor alle duidelijkheid. Dat heb ik niet verzonnen. Ik had zo'n boek mee moeten nemen. Had ik het kunnen voorlezen. Maar ja. U moet me zomaar even van me aannemen. Anders kijkt u als u thuis komt maar even in uw eigen encyclopedie. En als dat niet werkt, dan kun je misschien op internet het woord ook nog tevoorschijn goochelen. Hè? Nou goed. Het komt dus overal voor. Dat wil zeggen, wil je de conclusies uittrekken? Kun je proberen, maar dat heeft geen enkele zin. Nou goed, daar laat ik het maar bij. Om terug te keren naar waar het werkelijk om gaat, om Bijbelse zaken. En ik ga vanavond wat kort door de bocht. Wat is dat eigenlijk, spreken in tongen? Het korte antwoord is, het is een teken voor ongelovigen. Dat staat in 1 Korinthe 14. En daarmee is meteen verklaard dat het onder gelovigen, dat wil zeggen te midden van gelovigen, meervoud, feitelijk niet thuis hoort. En daarmee is in één klap verklaard waarom je dus ook verder nergens tegenkomt. En er is ook mee verklaard waarom Paulus er negatief over is. Niet dat hij het verbiedt, dat bedoel ik niet. Maar hij zegt, is er nou niet wat beters dan spreken in tongen? Is er nou niet iets waarmee de gemeente kan gesticht opgebouwd worden? Zo van, dat gebeurt niet door het spreken in tongen in elk geval. En alles wat in de gemeente gebeurt onder gelovigen zou zijn tot stichting, tot opbouw van de gemeente als zodanig en van individuele gelovigen in het bijzonder. En spreken in tongen draagt daar niets aan bij, zegt Paulus. Daar is het niet voor, want het is een teken voor de ongelovigen. Dat weet u toch, 1 Korinthe 14? Ja, ik doe net of dat bekend is. We hebben niks anders dat erover spreekt. 1 Korinthe 14, vers, waar het maar was, vers 22. Zo dan, de talen, de tongen, zijn tot een teken, niet demgenen, dat wil zeggen niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. Dit in tegenstelling tot profetie, want die is niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Dat is ook wel een aardige trouwens hoor. Meestal komt men daar niet aan toe. Meestal gaat het over, wat zullen we eerst verstaan onder profetie? En waar zijn de profeten gebleven? Eventueel. Maar er staat uitdrukkelijk bij dat profetie niet gericht is op ongelovigen, maar op gelovigen, zodat als het er zou zijn, als er profeten zouden zijn, hebben ze profetische verantwoordelijkheid of bediening in de gemeente en niet naar buiten toe. Maar dat maar even terzijde. Maar er staat in vers 22, zo dan, de talen zijn tot een teken, niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. Vandaar dat het spreken in tongen in Handelingen 2 weliswaar voorkomt en genoemd wordt. Maar toen was er nog niemand tot geloof gekomen. Want het evangelie was nog niet gepredikt. Daarna, na het spreken in tongen, werd het evangelie gepredikt, zal ik maar zeggen, door Petrus. In ieder geval namens de discipelen, maar het was officieel, was in de praktijk door Petrus. En daarna lees je dus niks meer over spreken in tongen. Dat is ook niet bestemd als teken voor de gelovigen, maar als teken voor ongelovigen. Teken waarvan? Nou, in ieder geval niet als teken van de vervulling met de Heilige Geest. Hè? Ik zou er niet opgekomen zijn, hoor, op dit soort uitspraken, als ik ze niet eerst van anderen gehoord had, dat spreken in tongen een teken is, een kenmerk bedoelt men dan, een kenmerk is van vervulling met de Heilige Geest. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar. Volgens mijn Bijbel is het spreken van de woorden Gods. Van het woord Gods. Dat is kenmerk van vervuld zijn met de Heilige Geest. Ja, ja, daar komen we nog wel op hoor. Ja, ja. Maar wat staat erachter? Maar, precies. Waarmee hij dus een spreken in tongen onderaan het lijstje zet. In ieder geval het lijstje dat hij daar hanteert. En profetie zet hij bovenaan het lijstje. Er staat ook bij waarom. Omdat spreken in tongen verstaat niemand. En profeteren wordt geacht te gebeuren in gewoon de omgangstaal. Dat wordt men geacht te verstaan. Daarom wordt men door de profetie wordt men gesticht. Omdat het woord Gods gesproken wordt. En door spreken in tongen niet. Want je verstaat er toch niks van. En als het dan toch moet, staat er. Nou ja, laat dan iemand het uitleggen. Het vertalen, het zoiets. Dan moet je net iemand hebben die die taal verstaat ook nog. Maar goed, daar heeft men dan ook weer een wonder van gemaakt. Namelijk, degene die de taal verstaat, kent die taal ook niet, maar hij verstaat toch wat er gezegd wordt. Dat is ook een wonder, Gods. En daarmee zijn we volkomen verdwaald. Maar dan ook werkelijk helemaal volkomen. Niet alleen met betrekking tot het spreken in tongen, maar met betrekking tot de geestelijke gaven in het algemeen. Want abusievelijk, en daar kom ik wel op terug, en zo niet vanavond, niet dan volgende keer. Abusievelijk wordt gemeend dat punt 1 spreken in tongen deel uitmaakt van de geestelijke gaven. Dat is zo, maar daarna is men abuis als men denkt dat de geestelijke gaven per definitie inhouden dat de mensen die die gaven ontvangen hebben, dus daardoor wonderen kunnen doen. En dat is niet het geval. Dat wil zeggen, dat kan wel, maar het is uitzonderlijk. Dat was het, uitzonderlijk. En hoe wat het is in onze dagen, nou, daar hebben we het later wel weer over. Want dat is niet de essentie van geestelijke gaven. Zullen we daar eens beginnen? Hier, op dit punt, zullen we daar eens mee beginnen? Oké, 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Beslot wordt spreken in tongen of in talen, wat hetzelfde is, wordt daar genoemd. Maar we krijgen daar, ja, let even op, in 1 Korinthe 12, 13 en 14 wordt gesproken over de geestelijke gaven en er wordt nergens zo uitgebreid over gesproken als juist in deze drie hoofdstukken. Er is een goede reden voor. De Korinthiërs waren dom. En ik bedoel niet dat ze niet erg intelligent waren. Ik bedoel, ze waren dom, omdat ze dachten dat ze als gelovigen zouden moeten leven volgens wereldse beginselen. Dan neemt u diezelfde encyclopie en dan zoekt u op onder de K Corinthiërs en daar staat dat gewoon in. Het hoeft niet eens een christelijke te zijn per definitie, maar vooruit. Daar staat dat gewoon in. Corinthiërs zijn bekend vanwege hun wereldse levensbeschouwing. Zie, en geestelijke dingen, dat was voor hun problematisch en onbegrijpelijk. Daarom moet het hun uitgelegd worden. En daarom is het eigenlijk een beetje gênant als wij er lang over moeten spreken. Want waarom is het dan dat er zo lang over gedaan moet worden? Omdat men traag om te horen geworden is, omdat men te veel spreekt. En te weinig luistert en soms ook omdat men in tongen spreekt. Geeft zo'n prettig gevoel na het schijnt. Of je er wat van leert, is maar de vraag. Je bent gewaarschuwd. Nou, dus je krijgt een lange introductie, hè? 1 Korinthe 12. En van de geestelijken. Ja, dat, want dat staat er, vers 1. Van de geestelijken. Of geestelijke. Is taalkundig trouwens nog beter, denk ik. Maar het woord gaven staat er niet bij. En als wij vaststellen dat het een bijvoeglijk naamwoord is, geestelijke, dan stellen we dat goed vast, maar het vervult de functie van een zelfstandig naamwoord en dan wordt het dus geestelijke dingen. Als je het netjes doet, eerlijk doet, vul je niet in gaven. Pneumata zijn geestelijke, ja, geestelijken, dat kan eigenlijk ook niet, want volgens moderne Nederlands zijn het dan geestelijke mensen. Heb ik begrepen, tenminste voor zover ik het Nederlandse, de Nederlandse spelling kan volgen. De afgelopen jaren, dat is een heidense klus hoor, maar goed. Van de geestelijke dingen is het gewoon. gaven is al te ver gegrepen. Dan zit u meteen op cadeautjes te wachten enzovoorts. Iets wat u krijgt. Gratis cadeau en geheel voor niets. En u krijgt wel dingen gratis cadeau en geheel voor niets, maar daar gaat het nog niet meteen over, hè? Wat er staat is, van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Nee, ze wisten alles over wereldse dingen. Maar geestelijke dingen. En dan begint de apostel met, gij weet. Ze moesten iets weten, toch? Ik wil niet dat gij onwetend zijt. Nou, gij weet in ieder geval, daar waren ze niet onwetend over. Gij weet dat gij heidenen waart, dat wil zeggen niet Israëlieten. Heidenen, gij waart dan. Tot de stomme afgoden heen getrokken. Want in dezezelfde eerste Korinthebrief wordt gezegd dat afgoden in essentie weliswaar niet bestaan. Want er is maar één God. Maar wat afgoden heet, zijn in de praktijk de goden der heidenen. Dat zijn geen goden, dat zijn demonen. Dat staat er ook zo, staat in 1 Korinthe 10. Dat is één bladzijde terug. Ik ga het niet lezen, want dan komen we te ver buiten het onderwerp. En die zijn stom. Niet omdat ze niks zeggen, want demonen spreken soms. Kost ze wat moeite, ze hebben gewoonlijk een mens daarvoor nodig. Of een kraai, een kanarie of een papegaai. Ja. Nee, ik ben serieus, maar ik wil daar gewoon niet op ingaan. Dus ik zeg het lachend. Ze hebben daar iemand bij nodig. Een spraakorgaan, en in het algemeen gebruiken ze daarvoor mensen, zo iemand noemen wij dan een medium. En dat is een term uit het spiritisme, al heet het tegenwoordig spiritualisme. Maar het is hetzelfde. Na 100 jaar hebben ze de naam veranderd, zodat wij denken dat het wat anders is, maar wat men tegenwoordig spiritualiteit noemt, dat is hetzelfde als spiritisme van pak een beetje 100 jaar korter geleden. He? Ja. En wat er dan spreekt, zijn demonen. Nou heb ik u misschien wel eens eerder verteld dat ik me daar in het verleden wel eens in verdiept heb. En ik ben nooit verder gekomen dan aan de ene kant enige bandopnamen. Die moet ik nog ergens hebben, maar waar. Enige bandopnamen waarop de demonen spreken. Via een medium. Waaronder de kanarie. Ja. Het was niet de kanarie, het was de parkiet. Dat is ook een soort papegaai, maar dan een heel kleintje, dat is een parkiet. Die kunnen soms praten en soms spreekt iemand anders door zo'n beest heen. Daar heb ik opname van, inderdaad. Alleen, ik heb toen vastgesteld, ze spreken dan misschien wel, maar ze hebben geen bal te zeggen. Nou komt dat onder mensen ook wel veel voor. Dat heette ook een medium, de media. De kranten, radio en televisie, urenlang wordt daar, kan men daar, praten, zonder dat er iets gezegd wordt. Sommigen vinden het interessant en raken er diep van onder de indruk, dat heet magie. Er wordt niks gezegd, maar het is ritueel, men komt onder de indruk, maar het is natuurlijk maar gewoon flauwekul. Dan zie ik in gedachten, zie ik die duizenden, nog eens duizenden mensen op het Pieterplein. Sint-Pietersplein. En dan zie ik dus een man over het balkon hangen en die praat dan wat. En dan denk ik, waar komen al die mensen voor? Die man heeft niks te zeggen. Hè? Maar het is ritueel, zuster. Ja, het is magie, heet dat in andere kringen. Dat is, weet je veel. Nee, niet om lelijk te doen, dat is gewoon wat het is. Het is ritueel. En magie bestaat uit rituelen, dat weet u toch, hè? En uit het uitspreken van woorden waarvan niemand de betekenis kent. Abacadabra en dat soort dingen meer. Hup, simsalabim, wat was er nog meer? Repelsteelt, ja, hadden we ook nog, maar het is iets moeilijker. Sesam open, kan ook nog, ja. Ja, goed. Gij weet dat gij heidenen waart door de stomme afgoden heen getrokken. Zij hebben namelijk niks te zeggen. En ze missen de kracht van het woord tegenover God, die wat te zeggen heeft, maar wiens woord ook krachtig is en onvergankelijk. Het woord van God ook, waardoor hij een oude schepping heeft voortgebracht en waardoor hij ook een nieuwe schepping voortbrengt, enzovoorts. Het woord ook waaruit u en ik, als wij tenminste gelovigen zijn, werden wedergeboren tot een levende hoop en al dat soort zaken meer. Dan weet je wat stomme afgoden is, hè? Nou goed, heidenen waren tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat zij geleid werden Dat weten zij, die Corinthiërs die tot geloof gekomen zijn, dat dat hun oorspronkelijke positie was. Zij luisterden naar de demonen die in werkelijkheid niks te zeggen hebben. Nou goed, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dat te zijn vind ik wel aardig hoor, dat men dat erachter gezet heeft in de vertaling. Want het is wel de strekking van de zin. Iedereen met een beetje oefening kan zeggen Jezus de Heer. Maar er zijn er niet zoveel die kunnen zeggen dat Jezus hun Heer is, hun meester. In de praktijk en naar waarheid. Daar gaat het over. En over die praktijk gaat heel die brief. Maar goed. Dat is door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, tegenover de afgoden die elders genoemd worden demonen, namelijk boze geesten, want dat is allemaal precies hetzelfde, volgens de Bijbel. Tegenover die boze geesten staat de Heilige Geest. Vandaar beproefde geesten of ze uit God zijn. Tegenwoordig vindt men heel wat als men iets van geesten waarneemt of hoort of verstaat of weet je veel wat. Dat is dan spiritueel en het heet nog religieus en alles. Ik moet u zeggen, het is onzin. De kans is het grootste, en dat is een understatement wat ik nu zeg, de kans is het grootste dat je met demonen van doen hebt. Nee, ik bedoel, 100% zeker dat dat het geval is. Maar vooruit, wie ben ik? Dus slag om de arm dan maar, hè? Voor de aardigheid. Want hoe de geest Gods werkt, dat weten wij. Die werkt via de schrift, via de Bijbel. Nee, ik ken er genoeg die ook vandaag zeggen, ja, maar het gaat niet alleen om het woord, maar het gaat om de geest die in ons zou werken. Ja, en hoe werkt de geest? Volgens het woord, door het woord. Want wat zou de geest ook weer doen? Handboek Brand en Bijbelscholen, punt 1. Punt 2 was het trouwens, geloof ik. Wat doet de geest? Hè? Hij leidt ons in heel de waarheid. En hij overtuigt ons van... Ook op de Brand en Bijbelschool geweest, broeder. Nee? Oh. Nou ja, zo zie je dat. Maar hoort ook eens van een ander. Maar vooruit. Zo is het dan eenmaal. Dat gaat via het woord. Al wat God doet, doet hij door het woord. Zo werkt die geest. Natuurlijk is het woord en de geest, maar het woord is door de geest voortgebracht. Zijn die twee verschillende dingen. Het is één geheel. Het is een eenheid. En hoeveel eenheid, dat maakt niet uit. Eenheid. Zie? Nou goed. En die geest werkt, via het woord van God, in de gelovigen. En ik doe het langzaam, hè? Dus dan zeg ik even... In 2 Timotheus 3 vers 16. Ik dacht, of was het 1 Timotheus 3 vers 16? Nee, daar staat wat anders. 2 Timotheus 3 vers 16. Daar staat. Juist, die bedoel ik. Maar het gaat me om vers 17 hoor. Maar er staat in vers 16. Heel de schrift, al de schrift, dat is heel de schrift. Hetzelfde. Heel, dat wil zeggen, het is maar één schrift. Heel de Bijbel. De Bijbel als geheel. Heel de schrift is door God ingegeven, door God begeesterd staat er eigenlijk. Laatst hoorde ik weer iemand die zei, nou ja, eigenlijk staat er, is door God ingeblazen. Dan denk ik, ja, zeg dan in één keer wat er staat. Er staat Theopneustos. Dat wil zeggen, Theos is God en Pneustos wil zeggen, is van de geest. Het is een werk van de geest. Dat je dat vertaalt met blazen of waaien, dat zou eventueel kunnen. Maar het woord voor geest staat daar, pneuma, hè. Is door God begeesterd. Dat is goed Nederlands. En als u dat niet wist, dan moet u gewoon wat Nederlands bijleren. Dat is heel nuttig. Hè? Dus heel de schrift is van Gods geest afkomstig. Is door God begeesterd. En het gaat om geest, hè? Dat je in de vertaling dus nu mist. Maar met opzet zeg ik het erbij. En is nuttig, heel de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing. Dat is een paar keer hetzelfde. Van verschillende kanten, het zijn synoniemen voor onderwijzing. In de rechtvaardigheid, in het recht Gods namelijk. Onder het motto, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hoe vind je Gods gerechtigheid? In het woord Gods, in het evangelie, want daarin wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Enzovoorts. Dit was een voetnoot, dus laat het maar weer liggen. Maar de schrift onderwijst ons in het recht Gods. Waartoe moet dat? Waartoe moeten wij door de schrift en daarmee door de geest, Theopneustos, onderwezen worden in de rechtvaardigheid Gods? En zelfs van alle kanten, lering, wederlegging, verbetering enzovoort. Waarom moeten?
Zodat we ons werk kunnen doen.
Volgende vers, opdat komt het doel. Opdat. Opdat de mens Gods, en de mens Gods is niet de mens. Daarna kun je wel gaan zitten bewijzen dat de mens door God geschapen is, maar dan ga ik u aantonen dat de uitdrukking mens Gods, als mannelijk is, dus wordt het man Gods, in het Oude Testament gereserveerd wordt voor die mensen die specifiek in de dienst van God stonden. De man Gods. Met dank aan Elia en Elisa, Samuel, man Gods. En de Heer Jezus, man Gods. Van hem wordt het gezegd in Handelingen. De man Gods. De mens Gods. Dat wil zeggen, dat is die mens die in Gods dienst geplaatst is. Nou, wie is dat? Niet al te ver zoeken. U en ik. Ja, de gelovigen. U en ik, wij die wedergeboren zijn. Wij zijn door wedergeboorte eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. En bekwaam gemaakt, dat is 2 Korinthe 3. We zijn bekwaam gemaakt om dienaren van God te zijn onder het nieuwe verbond. Nou ja, het was ook gewoon Romeinen 7, maar vooruit. We zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van God onder het nieuwe verbond. Wij zijn kinderen Gods en daarmee dienstknechten Gods, want een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Galaten 4, enzovoorts. En dus waartoe moeten wij als mensen Gods, wij die mensen Gods zijn, onderwezen worden in de rechtvaardigheid Gods? Omdat we anders ons werk niet kunnen doen als dienstknechten van God. Dat staat er. Namelijk, opdat de mens Gods volmaakt zij. In de zin van, opdat de mens Gods volmaakt zij toegerust. Dat wil zeggen, uitgerust mag ook, in de zin van dat we een uitrusting hebben ontvangen, want daar gaat het om. Wij zouden voorzien worden van attributen, kwaliteiten of wat het maar is, om al dat goede werk te doen. En we worden bekwaam gemaakt tot het goede werk, zoals we bekwaam gemaakt worden tot de dienst aan God onder het nieuwe verbond, weer 2 Korinthe 3, enzovoorts. En wij worden bekwaam gemaakt door heel de schrift, nergens anders door. Door de schrift. Zie? En dat is in de eerste plaats dus leerstellig onderwijs, maar de leerstellingen gaan wel degelijk over de praktijk, hoor. En dus wordt het uiteindelijk ook leren in de praktijk, maar aan de hand van het lesboek, om zo te zeggen. Zeg het maar met wat simpele termen. Maar zo is het wel. En Efeze 1 zegt daarover, het is Efeze 2, Efeze 2 vers 10 of 11 zegt daarover, dat wij zijn maaksel zijn, Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus, dan zijn we dus mens Gods, Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En waar halen we onze bekwaamheid vandaan? Uit dat woord Gods, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Hebben jullie dat? Wie heeft dat dus nodig? Dat is ook wat die Korintiërs nodig hadden. En als ze iets van die rechtvaardigheid Gods verstaan, verstaan ze ook dat ze niet zouden leven volgens die wereldse beginselen, maar zouden leven uit wat hen door de geest Gods, namelijk door het woord Gods, dan wel wat hen door de geest Gods, via het woord Gods, wordt aangereikt. Die geest Gods die hun in heel de waarheid leidt. Hebben jullie die? Nou lees ik hem alsnog precies hetzelfde, maar nu in 1 Korinthe 12. Niemand kan zeggen, vers 3, tweede deel van het vers. Niemand kan zeggen dat Jezus zijn Heer is, want dat is de betekenis van die zin hoor. Dan door de Heilige Geest. Want in de praktijk is de Heere onze Heere. Kent u die uitdrukking ook trouwens? O Heere, onze Heere. Dan denk je, dat is twee keer hetzelfde. Nee, dat is niet zo. De ene is gewoon de officiële titel en daarna is het aanduiding van onze relatie tot hem. Onze Heere, in de zin van onze meester. Toch? Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer, zijn Heer is in de praktijk, dan door de Heilige Geest. Maar in de praktijk is de Heer pas onze Heer als wij wandelen in de goede werken die Hij heeft voorbereid en waartoe wij bekwaamd zijn door het werk van de Heilige Geest die ons in heel de waarheid leidt. Heb je die? En dat is wat de apostel zegt, alleen hier gaat hij het zeggen in 3 hoofdstukken. Daarom kun je onderweg met gemak de weg kwijtraken. Dat is het nadeel van als men het uitgebreid doet, raakt men onderweg de draad kwijt. En als je het te kort doet, dan is het te snel en te oppervlakkig en dan begrijpt ook niemand het. Dus je zit er altijd mee, wat moet je doen? Gaan we kort door de bocht of nemen we hem ruim? En mijn antwoord is dan liefst allebei een keer. Goed. Nou, nu gaat hij dus langzaam, want wat de geestelijke dingen betreft en dus wat het werk van de geest betreft, want daar gaat het dan over, de pneumata, de geestelijke dingen uit vers 1, wel, wij ontvangen, nee, laat ik het anders zeggen, wel, wij als gelovigen leven uit genade, wat wij van nature waren en hadden, zijn wij kwijtgeraakt, want wij zijn met Christus gestorven en zand erover. Nou, begraven bedoel ik. Dan is de oude mens weg. Dat is ook 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En dan weer Efeze 4, niet uit u, het is Gods gave. Nee, en 2 versen verder staat dan, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft. We hebben het nog steeds over precies hetzelfde, maar ik probeer u zo snel te laten zien dat het op andere plaatsen dus ook staat. Precies hetzelfde, hè? Wij leven uit genade, namelijk uit wat wij van Gods wegen en daarmee door de geest van God, want het gaat om onzienlijke dingen, hebben ontvangen. Hij geeft. En wat geeft God? Handelingen 2. Zijn geest. Toen vroeg ik het nog een keer aan Petrus. Zegt Petrus, wat bedoelde hij eigenlijk in handelingen 2? Hij zegt, God geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is 2 Petrus 1. Waar het staat. Alles wat erbij hoort. Wij ontvangen dat. Wij leven uit genade, we hebben een troon der genade, we leven in een huishouding der genade, enzovoorts. En we wassen op in genade. Allemaal genade, allemaal gegeven. Nou goed, de geest geeft dat ook, ja. En dan staat er, vers 4, er is verscheidenheid der gaven. Dat zei ik, het is veelomvattend. Het kan van alles wezen. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Het heeft vele aspecten. Vroeg ik het nog aan Paulus. Hij zei, nou, mij bijvoorbeeld is door genade gegeven om... En door genade gegeven is een pleonasme. Dat is 2 keer hetzelfde. Ja. Mij bijvoorbeeld is door genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En door de genade die mij gegeven is, vermaan ik in ieder die onder u is dat hij zijn gaven besteden. En zo wordt het Romeinen 12. Zie, kan van alles wezen, die genade. En dus hier staat, er is verscheidenheid, dan is het van elkaar gescheiden, dan is het namelijk verschillend, dat weet u, hè? Verscheidenheid wil zeggen niet dat er meerdere zijn, maar het wil zeggen dat er verschil is. Er is verscheidenheid der gaven, meerdere, van meerdere aard ook, maar het wordt ontvangen via dezelfde geest, het is maar één geest. Het is ook zo dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, dat staat in vers 13. Want ook wij allen, hoe verschillend ook, zijn door één geest tot of in één lichaam gedoopt. Maar een lichaam, zoek het op in uw woordenboek dan wel encyclopie, een lichaam is een lichaam omdat het lichaam bestaat uit meerdere leden. Als een lichaam niet bestaat uit verschillende leden, dan heet het geen lichaam. Wat theologie is, nee. Dat is ook geen bijbelstudie zelfs, dat is gewoon taal. Een lichaam is een lichaam, omdat het is samengesteld uit verschillende delen. Leden, delen. Dat is een anagram trouwens, maar nu we het er toch over hebben. Hebben u die? Nou goed. En wij allen hebben, u en ik, wij hebben als gelovigen diezelfde geest ontvangen, namelijk de goddelijke natuur en alles wat daartoe behoort. Zei Petrus, weer 1, 2, Petrus 1. En omdat dus in u en in mij hetzelfde leven is, horen we dus bij hetzelfde lichaam. Want dat leven in de leden van het lichaam is het wat de leden aan elkaar bindt. Ja, het is een onsmakelijk verhaal, maar laat ik u dan dit vertellen. Als uw leven uit een van uw lichaamsdelen verdwijnt, valt dat lichaamsdeel er ook vanzelf wel af. Het is bewijs van de negatieve kant, maar... Nee, als het bloed niet meer stroomt in je voeten, dan verlies je je voeten. Ze vallen er gewoon af. Zo simpel is dat. Hè? Maar lichaamsdelen maken deel uit van het lichaam omdat hetzelfde leven erin is. Dat is wat hen bindt. En omdat u en ik hetzelfde leven hebben ontvangen, maken we deel uit van hetzelfde lichaam. Zijn we dan hetzelfde? Nee, godzijdank niet. Wij zijn verschillend. We zijn namelijk verschillende leden van één en hetzelfde lichaam. En omdat we verschillende leden zijn van hetzelfde lichaam, hebben we in hetzelfde lichaam een verschillende functie die gecoördineerd wordt door een commissie die we daarvoor hebben aangesteld. Maar dat geloven we toch zelf niet. Dat geloven ze wel hier in Drachten, geloven trouwens. Ja, hier in Drachten. Maar vooruit, hè. Zo werkt het niet. De gemeente is één lichaam en voor zover er gecoördineerd wordt, doet het hoofd dat en er is maar één hoofd. Dan wel doet de meester dat en er is maar één meester. En zoals we gezongen hebben dat we schapen zijn van zijn kudde, er is maar één herder. Nou ja, de één overste herder, daar gaat het maar om. Hebben die ook nog? En gij zult niemand uw meester noemen, want gij zijt allen broeders. En als je denkt dat je de meester wil moet zijn, of wat meer moet voorstellen, moet denken dat je wat meer bent dan een ander, want dat is wat zoals de Bijbelse term luidt, ze werden geacht wat te zijn, staat er dan, dan zegt de Heer, dan moet je zorgen dat je de minste bent, dan ben je wat. Jawel, het staat er vele malen hoor, het is maar niet één misplaatste tekst, echt niet. Nou goed, ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, dat wil zeggen in één lichaam, opgegaan, want dat is wat dopen ja, eigenlijk is, hè, opgaan in. Leg ik een andere keer weer uit. Neem de draad weer op, vers 4, want we gingen even langzaam. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Je hebt toch pen en papier meegebracht, hè? Schrijf je, ik hoop dat je het op kunt schrijven zo. Er is verscheidenheid, ik moet uit de tijd nemen om het op het bord te schrijven, maar vooruit. Er is verscheidenheid, daar gaan we, dus dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heer. Schrijf je eronder. En daaronder, er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Dan hebben we gezien dat we hier van doen hebben met een drievoudig synoniem parallelisme. Drievoudig, synoniem, parallelisme. Of dat ook brandpunt bijbelscholen was, weet ik niet meer. Maar ik geloof het wel. Inleiding tot de dichterlijke boeken, dacht ik, hè? Zoiets, hè? Hoe lang is dat nou geleden, broeder? Een jaar of 30? Nou ja, doet er niet toe. Hè? Of langer? Wat mij betreft 46 jaar, geloof ik. 1960 ongeveer. Maar goed, dat doet nou ook niet de zaken. Maar hebben we hem staan? Streep eronder, bij elkaar optellen. Dan moet u dus bij elkaar optellen. Niet verscheidenheid, want dat blijft zo. Verscheidenheid, verscheidenheid, er is verscheidenheid. Ja, dat staat er dus 3 keer. Dat is hetzelfde. En daarna volgt in de eerste zin gaven. Verscheidenheid van gaven. In de tweede zin verscheidenheid der bedieningen. De derde zin, verscheidenheid der werkingen. Bij elkaar optellen, dat kan natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken. Hè? Daarna is de vraag, wat is een gave? Wat krijgt men dan? Een ander woord voor gave is natuurlijk begenadiging. Dus wat is die genade die men ontvangt? Paulus wist het wel. Een bediening. In zijn geval, in ieder geval het apostelschap, wat erg breed was trouwens, en wat ook onderverdeeld zou kunnen worden in meerdere aspecten, maar dat gaan we nou niet doen. Wat is een gave? Over welke, wat voor gave heeft hij? Wat is die geestelijke gave? Wel, het is een bediening volgens die tweede zin. En een bediening, dat heette gewoon in het Nederlands een dienst, een dienstje. Heb je dat? Een dienstwerk, dan was je in een dienende functie, dan had je een baas boven je, je had niks te vertellen, je moest gewoon doen wat er gezegd wordt. Je had een bepaalde verantwoordelijkheid gekregen. Dienst, heette dat. Waar ik aan denk, militaire dienst, ja, denk ik nou aan, mag vooruit maar weer. Dat bestaat ook niet meer. Dus vooruit. Wat krijgt men? Een dienst. En u moet denken dat u ontving de mogelijkheden, de capaciteiten om iets te doen. Nee, u krijgt niet de mogelijkheden of de capaciteit om iets te doen, u krijgt iets te doen. Nee, deze is essentieel hoor, dat is essentieel. Hier gaat men gewoon de mist in. Ik lees hier deze twee versen, vers 4 en 5, onder elkaar. Waar staat de verscheidenheid der gaven? Komt dus overeen met verscheidenheid der bediening. Dus de gave is een bediening. Men krijgt dus iets te doen. En ik denk dat er ook verband bestaat tussen dienen en doen. Taalkundig, maar dat zal ik u maar niet uitleggen. Men krijgt iets te doen. Dat is wat men krijgt. Men krijgt niet de capaciteiten om iets te kunnen doen. Men krijgt iets te doen. En broeders en zusters, hier is niks moeilijks aan. Er is ook niks mystieks aan, of wat dan ook. Het is zo simpel, of wat. Als je geen fietsen kunt repareren, dan krijg je niet een baan als fietsenmaker. Ja, in de politiek is alles mogelijk. En in de journalistiek trouwens. Maar vooruit, hè. Het hele punt is dat men iets zou doen. Dat is wat men krijgt. En of men het kan, dat is nog maar de vraag. Misschien wel, dat is mooi meegenomen. Als men het al kon, dan mag je het nu gaan doen. Nee, dan moet je het nu gaan doen. En als je iets te doen krijgt en je kan het niet, dan heb je pech. Want dan moet je als een donder zien dat je het leert. Bijbels voorbeeld, Paulus. Die werd gegrepen op de weg naar Damascus, werd geronseld van Gods wegen. Wij denken dat het zijn bekering was en dat was het ook. Maar het was net zo goed zijn roeping. Want er werd meteen vastgesteld in Handelingen 9. En later wordt het in Handelingen nog een paar keer herhaald dat het zo was. Er werd meteen vastgesteld dat Paulus deze bediening zou krijgen. Dat hij uitgezonden zou worden. En dat hij zou lijden voor de naam des Heeren. Stond daar, was kon hij dat? Wel nee, had geen flauw idee van het evangelie. Niks. Hij probeerde het overigens wel. Maar ik kwam niks van terecht. Want in de gemeente in Jeruzalem was hij niet welkom. En bij de Griekse Joden, Grieks sprekende Joden, de Griekse synagogen in Jeruzalem, was hij ook niet welkom. Hij heeft van alles geprobeerd. Maar er gebeurde niks. Hij kon het namelijk ook niet. En toen, u weet wat hij toen gedaan heeft? Hij heeft zich ingeschreven bij de Brandpunt Bijbelscholen. Ja, precies. Hij is, en vandaar, hij is eerst te raden gegaan, dat sowieso, hij is eerst te raden gegaan. Bij de geest staat er, niet bij de, niet, ik zeg, hij staat in Galaten 1 staat, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, dus dan weet u waar hij te raden gegaan is, bij geest. Waar was die geest in dit geval? Hoe heeft hij dat gedaan? Hij is gegaan naar Arabië, zat er meteen achter. Naar een berg in Arabië. Die berg is er nog. Die heet Sinai. Hij heet Jebel. Jebel Laws of zoiets. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar als je het Engels opschrijft, heb je hem meteen. Het is de berg van de wet. Dus dan weet je. Sinai. Staat gewoon op de kaart ook. Je kunt er alleen niet naartoe. Daar zorgen die Arabieren wel voor. Maar vooruit, hè. Maar de berg waar Mozes ook het een en ander geleerd had, en later Elia, en wellicht de Heer zelf ook, maar daar ging hij naartoe. Waar ging je naartoe?
De Ben Amaan, toch?
Hij ging prediken.
Nee. Ja, maar dat lukte hem niet. Hij kon nergens terecht. Waar ging je dus naartoe?
Naar Damascus, rechtsgedragen.
Terug naar Damascus, en van Damascus naar zijn moeder. Of zei u dat niet? Oh, dat dacht ik. Terug naar, waar kwam je ook over dan? Tarsen. Terug naar huis. Om wat te doen. Zijn huiswerk, wat anders, wat doe je anders thuis, denk ik wel eens. Hè? Zijn huiswerk overdoen. In het licht van wat hij gezien had op Sinai. Opnieuw de schriften bestuderen. Zonder vooroordelen. En zonder de belasting van, ik moet zondag spreken of iets dergelijks, dan moet ik een onderwerp hebben. Moet de mensen wat vertellen. Gewoon zonder enige bijbedoeling, zonder dubbele agenda, zijn huiswerk overdoen. En Paulus is mooi thuis gebleven, jarenlang, totdat ene Jozef, die van zijn achternaam Barnabas heette trouwens, maar vooruit, hij werd door Barnabas werd hij alsnog van huis gehaald, meegenomen in Antiochië, en van daaruit werd hij met Barnabas meegestuurd op wat dan heet de eerste zendingsreis van Paulus enzovoort. Wat moest hij doen? Hij moest zorgen dat hij kon doen wat hem opgedragen was. Hij kreeg het niet cadeau. Een pracht van illustratie. En mede daarom zo prachtig, omdat Paulus zelf zegt dat hij voorbeeld is van de gemeente in haar geheel, maar ook voor elke individuele gelovige. Hij is de norm. Een voorbeeld. Nou, dit is het. Je krijgt een verantwoordelijkheid, maar of je het aan kunt, is nog maar de vraag. En als je het niet aan kunt, moet je zien dat je het leert. Ja? En als de Heer je daartoe geroepen heeft, moet dat lukken, kan niet missen. Maar je krijgt het niet cadeau. Ja, je krijgt het job cadeau. Niet het kunnen, maar het moeten krijg je cadeau. Niet de kwaliteiten krijg je cadeau. Je krijgt gewoon je loopbaan. In onze samenleving is het nog zo. Je studeert eerst ergens voor en daarna hoop je ergens een baan te krijgen. Dat is de normale gang van zaken. Als je die baan moet kopen, zal ik maar zeggen, dan leef je in een corrupte maatschappij. Normaal krijg je die. De baan, de loopbaan, krijg je. En wat wij van de Heer krijgen uit zijn genade is zo'n loopbaan. Is een schriftgedeelte genoeg die dat zeggen. Waaronder in Korinthe. Over het lopen van de loopbaan enzovoort. Die krijg je. Maar het vermogen om hem te lopen op die manier, nou, dat zal ontwikkeld moeten worden. Dat is de norm. Hebben we die? Dan gaan we verder, want ik moet niet te veel zeggen meteen. 1 Korinthe 12, verscheidenheid der gaven. Wat is een gave? Hoezo een gave? Wat krijgt men? Men krijgt een bediening. En dan nog een ander woord ervoor, want we hadden drie zinnen onder elkaar staan. Het heet ook een werking. Bediening is mooi, hè? Een bediening, in het Engels heet dat een ministry. Dat komt van het woord mini. Mini. Ministre, ministerie, ja, dat woord is het eigenlijk, mini, dat veronderstelt klein zijn, namelijk ondergeschikt zijn aan, want een minister, en in het Nederlands een minister, is per definitie een dienaar van de kroon, officieel, van oudsher. Het is niet een hoge functie, het is een lage functie, onder de koning namelijk. Heb u dat? Een minister, dat is de betekenis ervan, een dienaar. Een minister, ja. Heel mini, ja. Er is verscheidenheid der bedieningen. En vers 6, de derde zin. Er is verscheidenheid der werkingen. Wat is het dus? Werk. Een activiteit, een werking. Dat krijg je. Je krijgt wat te doen. Zie? Dat is de regel. Daarna staat er trouwens ook, het is dezelfde geest. Gaan we weer even optellen. Dezelfde geest. Dezelfde Heer. Dezelfde God. Wat bij mij gezegd wil zijn, dat de geest is de Heer en de Heer is God. Nee, dat wordt in Korinthe ook nog een paar keer herhaald hoor. De Heer is de geest enzovoort. Hè? En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid enzovoort. Dat is inmiddels weer 2 Korinthe 3, in min of meer ditzelfde verband. Wat trouwens ook de Bersini genoemd wordt en al dat soort dingen. Maar ja, dat... We kunnen dat niet allemaal bij elkaar tegelijk aanhalen. Maar het gaat erom dat we primair verstaan wat dat is, een geestelijke gave. En daarna, want ik loop natuurlijk vooruit, maar daarna kun je natuurlijk afvragen, en geeft God nog geestelijke gaven in onze dagen? En dan zeg ik, ja, wij zijn waarachtig, want hij geeft ons wat te doen. Maar het heeft nog niks te maken met... wat wij ook wel eens noemen, gemakshalve en ter onderscheiding, de wondergaven. Het wonder is niet de gave, Meestal niet trouwens. De gave is dat men iets zou doen. En of men dan wonderen doet, hangt er vanaf wat voor gave u gekregen hebt. Maar in essentie, de gave is niet dat wonderen kunnen doen. De gave is niet beschikken over bepaalde uitzonderlijke krachten of iets dergelijks. Dat kan wel, in sommige gevallen is dat zo, maar dat is niet gewoonlijk de gave. De gaven? Nou, God heeft sommigen gesteld in de gemeente tot apostelen 2 vers 8, of 12 vers 28, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, en daarna wordt het vaag, hè? Daarna gaven de gezondmakingen behulpsels, regeringen, menigerlei talen, wat er maar was ook alweer. En in andere opzommingen, die zijn meestal nog weer korter ook, maar dan weet je helemaal niet precies waar het over gaat, om de eenvoudige reden dat er ook niet zoiets bestaat als een inventarisatie, laten we zeggen, een lijst van gaven die God geeft, waaruit hij bij gelegenheid kiest. En hij zal dan al ik deze gaven maar geven aan die en deze gaven maar aan die. Laat staan dat wij zelf zouden kiezen uit het rijtje. Er bestaat niet zo'n rijtje. Er bestaat domweg niet. Jawel. En zegt u, maar er is hier toch een rijtje? In 1 Korinther 12, vers 28, dan zeg ik ja, en 29, zeg ik ja, dat is wel waar, maar er is ook een rijtje vanaf vers 8. En dat is een verschillende rij. We hebben trouwens ook een rijtje in Romeinen hoofdstuk 12. We hebben ook een rijtje in Efeze 4. Een rijtje in 1 Petrus, geloof ik. Moeten er nog wel een paar zijn. Daar hebben we het dan nog wel eens over. Maar het gaat erom dat een geestelijke gave niet daaruit bestaat dat men iets sensationeels, namelijk een wonder, kan verrichten. Dat is sowieso nooit de gave. De gave is dat men het zou doen, eventueel. Als het een wonder moet zijn, dan moet de Heer de kracht daartoe verlenen, uiteraard. Maar in veruit de meeste gevallen gaat het om het doen van iets waar helemaal geen bijzondere krachten voor nodig zijn. Gewoon een job, een behulpsel, dan ben je een behulpsel of zoiets. Roept u maar, wat het maar wezen mag. De een dit, de ander dat. En ik ben ervan overtuigd dat als je die gaven zou moeten benoemen, zou je ze verschillend benoemen in verschillende tijden, verschillende culturen, verschillende omstandigheden. Nee, als je besluit dat je heel goed a cappella kunt zingen, omdat je genoeg goede stemmen en mensen met goede stemmen in je midden hebt, en dat het heel mooi is om te doen, dan heb je geen organist nodig. Maar als je dat niet hebt, ben je overgeleverd aan een organist, die moet je dan wel hebben. Dat meen ik serieus, die moet je dan wel hebben. En als je toevallig zelf kunt orgel spelen, is het mooi meegenomen. Want dan krijg je een baan. Dat is je gave. In de gemeente. Van de geest, ja, van de geest. Zeker. De verantwoordelijkheid die je krijgt. Want dat is wat het in wezen is. Hè? Als je een baan krijgt, krijg je een verantwoordelijkheid. Als je het niet kunt en er is toch behoefte aan, kun je overwegen om het te gaan leren. Waarom ook niet? Nee, dat is eerlijk. Ik heb een beetje piano leren spelen en orgel. Alleen maar om die reden. Niet dat ik een hekel heb aan piano en orgel, maar van nature ben ik geen klavierspeler. Ik ben een blazer. Maar van daaruit naar een ander muziekinstrument. Als je er al een paar kent, is het volgende muziekinstrument niet zo moeilijk meer. De muziek weet je al. En dan nog spelen. Maar ik heb het me bijgebracht ten behoeve van samenkomsten. Daarbuiten kan ik ook niks. Als je me vraagt, spelen ze een tango of een walsje, dan kan ik het niet. Maar spelen ze lied zoveel, dan weet ik redelijk te verbergen dat ik het eigenlijk niet kan. Maar voor, en daarom sjouw ik ook zelf altijd de piano mee. Dan heb ik een excuus, dan moet ik ook spelen, maar dan leer ik, het is ook nuttig. Alleen maar daarom hoor, heus. Voor de rest raak ik zo'n ding echt niet aan. Heb ik wel leukere toeters en bellen. Ja, goed. Maar dat maar even tezijde. Maar dat kan toch? En dat is de normale gang van zaken. De Heer geeft je iets te doen. Een werking. En met wonderen heeft dat nog niks van doen. Dat niettemin hier in 1 Korinther 12 toch meer dan in welke andere schriftgedeelte ook gesproken wordt over wat wij dan toch de wondergaven noemen, ja, dat laat zich verklaren. omdat de wonderen in ieder geval uitdrukking geven aan de activiteit van de geest van God in deze gelovigen. En het grote punt van de apostel door deze beide Korinthebrieven, het grote punt is dat die Korintiërs moeten leren om uit die geest te leven. En als ze vragen, welke geest, hoezo geest, dan zegt de apostel, die geest die actief is onder jullie. Jullie hebben toch deze wondergaven? Je kan toch niet ontkennen dat daar dus werking is van de geest? Nou, die geest, daar zou je aan over moeten geven. Die geest zorgt voor u. Die Heer zorgt voor u. Aan hem zou je toevertrouwen. En niet aan de ene kant die geestelijke gaven praktiseren met tekenen en wonderen dus. En aan de andere kant leven volgens wereldse beginselen. Dat is het verhaal. En dan zeg ik meteen, maar op andere schriftplaatsen, daar spelen die zogenaamde wondergaven geen rol van enige betekenis. Om de doodeenvoudige reden, dan gaan we meteen maar pauzeren ook. Om de doodeenvoudige reden dat die wondergaven, die hebben van doen met het doen van wonderen. Maar wonderen zijn in de Bijbel per definitie, ik hoop dat u weet wat dat woord betekent. Wonderen zijn in de Bijbel per definitie tekenen. Wonderen gebeuren nooit om het wonder alleen maar. Gaat niet om het wonder, gaat ook niet om het resultaat van het wonder. Hoe nuttig het ook is voor de patiënt die genezen wordt, misschien. Het gaat erom dat het een teken is. Een teken waarvan? Nou, dat weet u langzamerhand, hè? Een teken van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, het werk Gods dat hij doet in het verborgene, wat niet sensationeel is, dat niet openlijk getoond zal worden, want de Heer werkt in het verborgene. Hoe weten we dan dat hij toch dat werk doet? Doordat hij er tekenen van gegeven heeft, tekenen die in zichzelf geen nut hebben, maar het nut ervan is de overdrachtelijke betekenis. Hoe weten we dat God tegenwoordig het evangelie aan de heidenen heeft toebetrouwd, opdat de heidenen het evangelie zouden prediken aan de joden? Dat weet niemand, maar dat gaat het nou niet om. U wel natuurlijk, maar hoe, hè? Hoe weten we dat zo zeker dat het Gods bedoeling is? Omdat het eerste teken wat hij zijn discipelen te doen gaf, was spreken in tongen, namelijk in heidense talen, tot joden. En dat is het teken. En daarna zeg ik wat ik altijd zeg, en als het teken is doorgedrongen, hoeft het niet meer herhaald te worden. Je kan niet in de gang blijven. Nou ja, dat kan wel, maar de Heer doet het niet. Die blijft zich niet herhalen. Zie. En zo komen we via een omweg weer even in 1 Korinthe 14. Waar staat in vers 21, in de wet is geschreven, maar dat was niet de Torah, niet de vijf boeken van Mozes, maar Jesaja. Werd hier dus als in de betekenis van onderwijs, dat wil zeggen in het Oude Testament. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Zo dan, de talen zijn tot een teken, niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen, implicerend bovendien dat ze door dat teken van het spreken in tongen ook niet tot geloof zouden komen. En dat is het dan. Het is een teken, ergens in de historie, als uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. En het heeft niet tot doel de verkondiging in zichzelf, het gaat er ook niet zozeer om wat er gezegd wordt, het gaat erom dat het zo gebeurt. Op deze bijzondere wijze, in vreemde talen. En als u mij vraagt, betekent dat tamelijk automatisch dat wat de Bijbel spreken in tongen noemt, spreken in vreemde talen, toch wat anders is dan wat in het woordenboek heet glossolalie. Dat onder alle volkeren en alle godsdiensten, nou niet helemaal allemaal, maar de meeste, voorkomt. Het is iets anders. Ja, het is wartaal ook, als je mij vraagt. Wartaal, ja. En ook oncontroleerbaar, over het algemeen. Dieper ga ik er niet op in. Het gaat er maar om dat in de Bijbel het spreken in tongen is wat het is, namelijk het spreken in andere talen, in gewone talen, dat wil zeggen in bestaande, menselijke talen. Het is een wonder, En het is een illustratie van Gods wegen dat hij in onze dagen het woord van God niet heeft toebetrouwd aan Israël dan wel het Joodse volk, opdat zij het zouden verkondigen aan de heidenen. Dat was oorspronkelijk de bedoeling in oud-testamentische tijd, dat was de situatie. Dat zal de situatie ook weer zijn in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus en dus de dagen van de bekering van Israël. Maar in onze dagen zijn de rollen omgedraaid en zijn het heidenen, lieden van andere talen, die het woord van God hebben ontvangen aan wie het is toebetrouwd en die het prediken. En omdat het heidenen zijn, ze prediken het dus aan Joden. Dat wil zeggen de ongelovigen. Heb je dat? Met spreken in tongen is daar de uitbeelding van. Niets meer en ook niks minder. Een teken. Onder het motto. Moet ik hem even opzoeken, want uit mijn hoofd lukt dat niet helemaal. Onder het motto van Handelingen 13. Ontleend aan Habakkuk 1 vers 5. Waar het dus aangekondigd werd. Handelingen 13 vers 41. Ziet gij verachters, dat zijn dus ongelovigen, zij verachten het woord van God. Ziet gij verachters en verwondert u, dan begrijpen ze niet wat er gebeurt. En verdwijnt, daarna is het wegwezen. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ik zal namelijk door belachelijke lippen tot u spreken, en ook dan zult gij niet geloven. En zo eindigen die twee schriftplaatsen gelijk, met gij zult niet geloven. En het werk dat God doet in onze dagen is de Joden een doorn in het oog, dat namelijk het woord van God gepredikt wordt door ons heidenen. En zelfs aan Joden. Nou ja, officieel in de eerste plaats aan Joden trouwens. Hebben u dat? Het is een van de belangrijkste kenmerken van het werk Gods in onze dagen, dat hij een ander volk dan het Joodse heeft aangesteld tot zijn volk en dus tot koninklijk priesterlijk volk. En dat de bediening die oorspronkelijk gegeven was aan en bestemd was voor Israël, dat die inmiddels gegeven is aan een heidens volk. In de praktijk zijn wij dat. Waarbij dus de rollen zijn omgekeerd. Paulus zelf is daar het mooiste voorbeeld van, want dan zeg ik u nog iets wat men ook algemeen over het hoofd ziet, maar wat ook net zo essentieel is. Namelijk het bijzondere van de bediening, de gave, de werking van de dienst van de apostel Paulus. Het bijzondere van de bediening van de apostel Paulus is niet dat hij als Jood het evangelie bracht aan de heidenen, want dat deden alle apostelen. Onder aanvoering van Petrus, volgens Handelingen 15. Het bijzondere van Paulus' bediening was dat hij als heiden het evangelie bracht aan de Joden. En dat staat zwart op wit in Romeinen 11. Ik heb er ook jaren overheen gelezen, moet ik u zeggen. Want ja, die komt niet zo makkelijk van vooroordelen af. Maar het staat er heel duidelijk. Hij is der heidenen apostel, dat wil zeggen een heidense apostel, en hij maakt zijn bediening heerlijk door enigen uit zijn vlees, Joden namelijk, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hem te behouden. En daarom het laatste, overigens tamelijk lange deel van de geschiedenis van Paulus, is het deel waarin hij gevangen genomen wordt, weliswaar in Jeruzalem, maar waar hij beschuldigd wordt van heidense praktijken in elk geval. En sindsdien wordt Paulus ons voorgesteld als heiden, niks Jood, als heiden. En als heiden wordt hij gevangen genomen, als heiden wordt hij afgevoerd, als heiden komt hij in Rome terecht. En als heiden, zegt hij in Handelingen 28 vers 28, het zij u dan bekend, en dan vat hij de hele geschiedenis van Handelingen samen, het zij u bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. En tot wie zegt hij dat? Tot Joden, de Joodse leidslieden in Rome, precies. En het staat niet maar in Handelingen 28, want het staat natuurlijk gewoon in Matteüs 21. Matteüs 21, waar de Heer zegt, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. En het is de apostel Paulus die in Romeinen 9 tot en met 11 dat ook uitgebreid uiteenzet. En daar staat dus ook, ik ben Een heidense apostel, en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit de Joden tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Onder verwijzing naar uitspraken van Mozes. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken, gezegd tot Israël, door Lo Ami, door wat niet mijn volk is, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Maar het is precies hetzelfde als, ik zal tot u spreken door lieden van belachelijke lippen en ook al zo zult gij mij niet horen. En dat is de uitspraak. Uit de wet, zegt Paulus, dat is ook zo, maar dan in de brede betekenis van de term. Het komt namelijk uit Jesaja 28, daar gaan we dan nu nog naartoe. Jesaja 28. Daar vinden we dus de profetie. En ik zeg het nu in één keer. Daar vinden we de profetie. Die dus een geforceerde vervulling krijgt in het spreken in tongen in Handelingen dan wel 1 Korinthe. Dat is de geforceerde vervulling. De uiteindelijke, de echte vervulling, om zo te zeggen, vindt plaats in onze dagen waarin door heiden het evangelie gepredikt wordt aan Israël. Hebben we die nog? Het spreken in tongen kan je noemen een voorvervulling. Ik noem het ook wel een geforceerde vervulling. Het is wel vervulling van die profetie, maar op tamelijk geforceerde wijze. Net als dat het spreken in gelijkenissen van de Heer Jezus tot het volk, maar die hebben we besproken natuurlijk, beschouwd wordt als vervulling van die profetieën die zeggen ze zullen horen en geenszins verstaan. Maar de werkelijkheid is dat in onze dagen het evangelie gepredikt wordt, het woord van God gepredikt wordt aan de Joden en ze verstaan niet. Ze begrijpen niet, want zij geloven niet. Nou, Jesaja 28, vers 5. Te dien dagen, in de praktijk betekent dat niet in deze dagen, maar in die dagen. En te dien dagen is dus synoniem voor het zal zijn in de laatste dagen. Kan ik u ook wel demonstreren, want we hebben meer schriftplaatsen waar er staat te dien dagen in het Oude Testament. En als dit nieuwe wordt aangehaald, wordt het verklaard als het zal zijn in de laatste dagen. Heb je dat? Vers 5 van Jesaja 28. Te dien dagen, in de laatste dagen. Dat wil zeggen, de dagen waarin het nieuwe verbond is aangebroken. De laatste dagen zijn begonnen, de eindtijd is begonnen bij de opstanding van Christus. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans, dat is twee keer hetzelfde, zijn voor de, den, overgeblevenen zijns volks. Dat is de beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarbij de Heere uitermate verhoogd is, Christus, waar hij gekroond is met eer en heerlijkheid, Hebreeën 2, en als zodanig is hij bekend aan de overgeblevenen. Dat wil zeggen het overblijfsel en dat is gewoonlijk het gelovig overblijfsel. Dat wil zeggen voor de gelovigen. Woorden van die strekking vinden we in Jesaja heel dikwijls, want het is een van de hoofdthema's uit Jesaja, dat weliswaar een oordeel zal komen over Israël, maar dat er een overblijfsel behouden zou worden. Staat al in hoofdstuk 1 en dat blijft het vaste thema. En hier vinden we het weer terug. En u herkent eraan, hij spreekt over een verheerlijkte Christus en het is dus sinds zijn opstanding. Hij spreekt dus over onze tijd. Waarna hij beschrijft, de profeet beschrijft, de situatie van de ongelovigen. Namelijk, hij zou zijn een heerlijke krans voor het gelovig overblijfsel. Maar hij zou ook zijn tot geest, onzichtbaar, onzienlijk, geest des oordeels, die ten oordeel zit en tot een sterkte degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Dus wat moeilijke termen, het komt erop neer. Hij is een geest des oordeels voor de ongelovigen. Dat wil zeggen, er komt onzienlijk van Gods wegen een oordeel over het ongelovige deel van het volk en dat blijft dus niet over. Heb je dat? En dat is ook onze dagen, want het zienlijke oordeel over Israël komt nog in de dagen van de grote verdrukking. Maar in onze dagen sprake van een onzienlijk oordeel, zeg maar een geestelijk oordeel, want daar komt het op neer, waarin het Joodse volk als volk van God terzijde is gesteld. Niet voor altijd, maar het is in onze dagen wel zo. Het is Lo Ami geworden. En zij worden beschreven als volgt, vers 7. Ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Weer twee keer hetzelfde. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Kortom, dus de profeet laat zeggen dat ongelovige deel van het volk is gewoon dronken. In de zin van, zij zijn zich de realiteit niet meer bewust. Zij zien de dingen zeer subjectief. U weet wat drank doet? Het versterkt de gevoelens. Om niet te zeggen emoties, maar emoties, gevoelens, zijn zeer ongeschikt om je daardoor te laten leiden. Daarom raakt iemand die dronken is ook gewoon de weg kwijt. Hij vergeet waar hij mee bezig is. Heeft geen controle meer over zijn handelingen, laat staan over de weg die hij loopt, enzovoort. Maar het is in geestelijke zin natuurlijk ook zo. Er zijn een al verwarring. En dat is wat beschreven wordt. En dat is de situatie van het Joodse volk in onze dagen. Die verwarring, zeg ik altijd, is zo groot dat ze zelf niet eens meer weten wie een Jood is. Het is het moeilijke onderwerp, hoor, onder wat zich Jood noemt. Ik lees het Nieuwe Israëlitisch Weekblad. Er staat elke week staat er wel weer een artikel in, soms klein, soms een pagina groot, over wat dat eigenlijk is, de Joodse identiteit. Wat maakt een Jood tot Jood? Men weet het niet. Men weet het zelf niet. Ze weten alleen zeker dat ik het niet ben. Hè? Maar vooruit. Ze zijn de weg kwijt. Zij zijn, prachtige, dat is literatuur, hè? Er staat, zij zijn halverwege vers 7, zij zijn verslonden van de wijn. In plaats van andersom. Niet ze hebben de wijn verslonden, maar zij zijn verslonden van de wijn. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan, ja. Wordt verwisseld, wordt ook verwisseld, ja. Zij zijn verslonden door de wijn. Zij dolen van sterke drank, zij dwalen in het gezicht. Dat wil zeggen in de visioenen, in het profetisch woord dus. Zij waggelen in het gericht, dat wil zeggen zij kennen het recht gericht. Zij kennen het recht niet. De wet niet. En nog sterker, vers 8. Want alle tafels, en dat is een woord, dat woord tafel, dat heeft de betekenis van gemeenschap. Ja, van gemeenschap. Eigenlijk, tafel is de uitdrukking van cultuur. Dat wat mensen aan elkaar bindt, gemeenschappelijke gebruiken. Men zit aan één tafel, is de uitbeelding van men heeft deel aan elkaar, doordat men hetzelfde leven heeft, ook in de praktijk. En hetzelfde leven in de praktijk heet een cultuur. Vandaar dat multicultureel samen, dat kan niet. Samen is juist door één gemeenschappelijke, per definitie, gemeenschappelijke cultuur. Hè? En de tafel, van de tafel van Israël wordt gezegd, uw tafel wordt tot een strik en tot een val. Dat is ook Romeinen 11, vlak voordat de apostel zegt, ik ben een heiden. Heiden is apostel, enzovoorts, hè. Ontleent aan weer een ander schriftgedeelte, maar er staat hier, alle tafels zijn vol van uitspuwsel, gesproken over Israël. De tafel is vol. Ze hebben gebraakt over de tafel heen. De tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, afval, zodat er geen plaats is. Waarna je moet vragen, waarvoor zou er nog plaats moeten zijn? Wat moet er nog op die tafel? En de vertalers hebben het meteen afgesloten, die gedachtegang, door te vertalen zodat er geen plaats schoon is. Ja, dat is zo. Maar hier wordt meteen gesuggereerd dat er nog wat op die tafel moet komen. Maar de tafel is vol. Zie? En dat is wat vers 9 zegt. Want wat er nog op zou moeten is kennis. Van hem namelijk. Aan wie zou hij dan de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Zij hebben wel wat gehoord, maar ze hebben het niet verstaan. Pas in het Nieuwe Testament namelijk worden de verborgene dingen van het Oude Testament te verstaan gegeven. Ze worden namelijk geopenbaard. Dat is ook handboek Brandpunt Bijbelschool hoor. Wij lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Want wat in het Oude nog duister is, het staat er wel, maar je begrijpt het niet, wordt in het Nieuwe alsnog verklaard uitgelegd. Heb je dat? Nou goed. Aan wie zou hij het gehoorde, ze hebben wel wat gehoord, te verstaan geven? En we zijn in de buurt van horende hoort, maar verstaat niet, ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoort. Hè. Ja. Maar goed. Aan wie zou je het te verstaan geven? Aan de gespeenden van de melk, aan de afgetrokkenen van de borsten, dat wil zeggen degenen die nog melk voor nodig hebben en niet vaste spijs, maar die zelfs de melk niet krijgen? En daarmee helemaal niet meer aan de vaste spijs toekomen. Zie? Ze hebben wel een tafel. Dat is wat lelijk zeggen. Ik ken er in onze dagen ook die zich christenen noemen. Ze hebben een tafel. Sommigen zelfs een hele grote. Hè? Maar de vraag is wat erop staat. Nee, ik bedoel het 100% overdrachtelijk. De vraag is wat er op die tafel staat. Dan kun je wel zeggen, ja, we hebben een mooie grote tafel. We hebben een grote gemeenschap. Maar wat staat er op die tafel? Nou, ik durf het niet meer voor te lezen, wat er hier staat. Nou, het staat achter wat het is, hè? Wat er dan op staat. In dit geval van de Joden staat erbij wat erop staat. En wat dat uitspuwsel en wat die drek is. Dat is vers 10 namelijk. Dat staat er gewoon. Want het is... Er is, er staat, het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het komt allemaal heel precies en de Joodse religie, de Joodse cultuur houdt zich bezig met alle, en ik bedoel alle, maar dan ook alle aspecten van het dagelijks leven. Niet alleen wat je moet doen en laten, maar ook hoe je het moet doen. Enzovoorts. Dat gaat heel nauwkeurig tot wat er in de keuken gebeurt aan toe. Nou, meestal begint het daar trouwens. Ja.
Twee keukens.
Twee keukens moet je dan hebben, ja. Want bepaalde voorwerpen mogen zelfs niet met elkaar in aanraking komen. Als het gebruikt is voor de melk. Ja, ik zocht het andere woord, maar... als het gebruikt is voor de melk, dan mag het niet meer met vlees in aanraking komen en andersom. De orde van de Joden had, ze hebben ook twee wasmachines, twee afwasmachines. Eentje voor het vlees en de andere voor de melk, hoe heet dat toch? Zuivel, ik zou er niet op gekomen zijn. Zuivel, ja. Het zijn twee verschillende dingen die niet met elkaar in aanraking mogen komen. Als je dus een maaltijd hebt waar vlees is, dan krijg je er geen melk bij, geen zuivel bij. Ook geen melk in je koffie dus en dat soort dingen meer. En andersom. En ik hoorde zelf, nou, dat was onze gids ooit een keer die... Die trouwens in maart ook weer meegaat. Die vertelde, die had pas geleden had je heel goedkoop een afwasmachine gekocht. Want er was iemand die had er abusievelijk. De ding was bestemd voor het vlees. Maar abusievelijk was er een melkbekertje in terecht gekomen. En sindsdien was het ding niet meer kosher meer. En kon voor allebei niet meer gebruikt worden. Dus ik kon heel goedkoop tweedehands. Weinig gebruikt. Ding kopen. Zo gaat dat. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.
In Matthäus 23, dan zegt de Heer ook, ja, jullie betalen tienden van de anijs en de komijn.
Ja.
En dat is wel zo verschrikkelijk pietnuttig.
Ja, dat is het ook, ja.
Hoe wil je dat nou?
Ja, nee, precies, ja. Dat is wat het is. Het is pietluttig gedoe. Allemaal voorschriften en regels. Ja. En dat is wat op die tafel ligt. Dus wat hem bindt. Zijn cultuur. Ik zie niet in dat je daar trots op kunt wezen. He? Maar goed. Maar daarom staat er, vers 11, daarom zal hij, en dat is het vers, he? Daarom zal hij de Heer, door belachelijke lippen, namelijk en door een andere tong, tot dit volk spreken. En het leuke van zijn uitdrukking is, natuurlijk, dat tong in het enkelvoud staat. En tong is gewoon taal en taal is tong, hoor. Dat is precies hetzelfde woord. In vele talen trouwens. Maar het woord language, dat is echt nog verband met ons woord tong. Ligt aan het begin, die L is een tegenwoorden, maar dat leg ik u een andere keer wel uit hoe dat kan. Dat zijn allemaal taalkundige processen die bekend zijn bij degene die, althans die er zich in verdiepen. Maar goed, het is gewoon hetzelfde begrip, hè. Een andere tong. Niet eens tongen. Het leuke is dus dat als het in Handelingen 2 wordt toegepast, dan wordt het gedaan in andere tongen, andere talen. Meervoud zelfs. Dat is nog meer dan de vervulling van dit vers, want hier wordt eigenlijk maar gesproken over één andere taal. Heb je dat? Nou, dan gaat hij weer. Welke taal is het dan, als er maar één is?
Grieks.
Alsjeblieft. Makkelijk genoeg. Grieks? Hoe weten wij dat?
Nee, dat is net zo goed.
Omdat de rest van de Bijbel aan ons, tot ons gekomen is in het Grieks. Het Nieuwe Testament is in het Grieks. Ze zeggen de Joden, ja, maar het is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Niet dat we het uitmaken, want ze willen het toch niet hebben. Ze mogen het zelfs niet in huis hebben, want dat is ook voorschrift. Maar vooruit. Maar omdat er zoveel voorschriften zijn, lichten de Joden daar zelf de hand mee. Maar dat mogen wij niet vertellen, maar zij wel. En sommigen hebben dus stiekem het wel in huis. Hè? Maar dan zegt men, ja, maar het is oorspronkelijk Hebreeuws. Nee, het is niet oorspronkelijk Hebreeuws, het is oorspronkelijk Grieks. En dat komt overeen met het Oude Testament, want hier staat het. Daarom zal hij zo ongelovig zijn, alsnog tot hen spreken, maar nu in een andere taal. En hen daarmee tot jaloersheid verwekken uiteraard, al staat het er hier niet bij. Hij zal tot hen spreken in een andere taal, Grieks. In elk geval. Maar dat spreken in tongen, ja, dat zijn meerdere talen. Dat wil zeggen, dat kan Grieks geweest zijn en nog een heleboel talen meer. Ze worden trouwens genoemd. Welke talen dat dan ongeveer waren, al hebben wij geen idee wat voor taal het dan precies was. Maar in Handelingen 2 wordt het genoemd. In een soort van opsomming, maar meerdere talen, want het gaat niet om één specifieke taal. En als het toch om één specifieke taal gaat, is de taal van het Nieuwe Testament. Maar de algemene gedachte is, Grieks is taal van de heidenen. En in welke heidense taal het ook is, doet dan verder ook weinig ter zake meer, vervolgens. Maar hier wordt het aangekondigd. Hij zal door belachelijke lippen, door een andere taal, tot dit volk spreken, tot de welke hij gezegd heeft, hier is de rust. Dit is, dat is vassi in het Frans. En dat vertaal je met hier is. Hè? Dit is, hier is, alstublieft. Hier is de rust. Geef de moeden rust. Dat is de rust van het nieuwe verband waarin het volk Gods is ingegaan. U en ik dus. Gelijk ook Christus zelf zijn rust is ingegaan. Hebreeën 4. En dit is de rust en dit is de verkwikking. Het zijn twee termen, rust en verkwikking, ter aanduiding van het nieuwe verband. Doch zij hebben niet willen horen. In de Oud-Testamentische tijd niet en nu door die andere talen ook niet. En het resultaat daarvan is, het resultaat van ongeloof, ook in die Griekse taal om zo te zeggen, is vers 13. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Ja, dat lazen we al, maar hier staat gewoon dat er niks verandert. Dat zij vasthouden aan wet en terwijl het nieuwe verbond is aangebroken, houden zij vast aan het oude. Zodanig dat het een noodlottig resultaat heeft, staat er ook achter, opdat, of op zodat mag ook hoor, opdat zij heen gaan, nou ja, ze zouden verstrooid worden. Wat lazen we er straks? Komt, gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Precies, Habakkuk 1 vers 5, dan wel Handelingen 13. Opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken. Achterwaarts vallen, dat weet u toch nog hoe dat was? Achterwaarts vallen. Er kwam een heel leger naar de Heer toe om hem gevangen te nemen. En wat gebeurde er? Ze viel achterover. Ja. Dat is wat gebeurt met degene die niet willen geloven in het woord van God en dus in de Heer Jezus Christus. En specifiek het Joodse volk. En via het Joodse volk wordt gedemonstreerd aan heel de wereld. Aan alle volken. Zie? Wie? Eli. Ja, maar je weet hoe dat was. Hè? Dat was een onbetrouwbare hoge priester, om zo te zeggen. En hij viel achterover van zijn bankje. Het is de... Nou ja. Maar het beeld hetzelfde uit natuurlijk. En ik denk dat het ook op een of andere wijze van toepassing was op de persoon van Judas, waarvan we in het verleden al gezien hebben dat wat met Judas gebeurde een teken is vervolgens van wat met heel het Joodse volk zal gebeuren. Dat de Bijbel dat zelfs in het Oude Testament al zegt dat het zo is. Hè? Die dubbele vervulling. En daarna om destijds wil, Lees ik vers 15, de eerste zin. Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, want een verbond met de dood is gewoon het verbond van de wet. Want de wet is bediening des doods. En dat verbond houdt men vast. Maar de wet is de bediening des doods.
En met de
hel is een synoniem voor dood. Dus staat er nog een keer dus. Hè? En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Dat is twee keer hetzelfde gewoon. En maar ik lees vers 16. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen, een fundament. In Sion, heb je dat ook in uw Bijbel? Er staat onder een verwijzing naar Matthäus 21. Maar daar staat die uitspraak, de zaligheid, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een ander volk gegeven. Matthäus 21. Een verwijzing naar Handelingen 4. Een verwijzing naar Romeinen 9. En 9 tot en met 11 van Romeinen spreekt over deze kwestie, dat het Joodse volk terzijde is gesteld in onze dagen. Hetzelfde geldt voor Romeinen 10. Daarna wordt ook nog genoemd Efeze 2, vers 20. En 1 Petrus 2, vers 6 tot en met 8. En al die schriftplaatsen spreken over de gemeente die gebouwd wordt op een fundament, op een grondsteen, namelijk op Christus, en gebouwd wordt tot een geestelijk huis, tot een woonstede Gods in de geest. Maar dat geldt niet voor het Joodse volk. Niet als volk. Het geldt voor alle gelovigen. Daar zijn ook Joden bij trouwens. Maar vooruit.
Maar
maar er staan hier een paar dingen tegelijk. Grondsteen staat er eerst. En daarna een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrond is. Het kan hetzelfde zijn, maar het is het niet. Het zijn twee dingen. Want Christus is de eerste steen, dat is de grondsteen. Hij is de eerste, überhaupt. Hij is de eerste en de laatste immers, Openbaring 1. Trouwens ook ontleend aan Jesaja, maar vooruit. En hij is de eerste steen, u weet wel, de eerste steen gelegd. De eerste steen wordt geacht het fundament van het bouwwerk te zijn. Maar Christus is ook de laatste steen en dat is de hoeksteen. De top van de piramide, de top van het bouwwerk. Want uit hem en tot hem zijn alle dingen. En dus hij is de eerste, de laatste. En voor zover het woord betreft heet hij dan, hij is de alfa en de omega. Ook in het Grieks trouwens. En niet de alef en de taf. He, niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Dat vind ik ook wel mooi. Hoezo eerst in het Hebreeuws geschreven? Dat kan helemaal niet. He? Dan had het moeten zijn, hij is de alef en de taf. Maar het is de alfa en de omega. Het Griekse alfabet. Nou goed. Maar hij is dus beide, de eerste steen en de laatste steen. De top van het bouwwerk. Er wordt inderdaad in het Nieuwe Testament uitgebreid beschreven. Maar ik laat het buiten beschouwing. Wat ik in de beschouwing opneem, is dat duidelijk moet zijn, mede via dit vers, dat hier gesproken wordt inderdaad over nieuwtestamentische tijd en daarmee over onze tegenwoordige bedeling, waarvan kenmerkend is dat door heidenen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. En opdat wij, dan neem ik een paar afsluitende zinnen, want we moeten nodig ophouden. En opdat wij zouden begrijpen dat hoewel de essentie van de gemeentelijke waarheid weliswaar niet besproken wordt, althans niet uitgebreid uiteengezet wordt in Handelingen 2, opdat wij zouden begrijpen dat niettemin toch in Handelingen 2 sprake is van de bouw van deze gemeente, die tot in onze dagen nog steeds gevormd wordt, gaat dus de geschiedenis in Handelingen 2 gepaard met het spreken in tongen als de uitbeelding van de hele periode waarin het Joodse volk terzijde is gesteld en de gemeente in plaats daarvan fungeert als tempel, als pilaar en vastigheid van het woord Gods en van de levende God. Heb je dat? Zodat de vraag begon de gemeente in Handelingen 2 zonder aarzel beantwoord wordt met ja zeker wel, in de praktijk althans. Want fundamenteel moet je natuurlijk zeggen, begon 50 dagen eerder, bij de eersteling, namelijk bij Christus zelf, zijn opstanding en hij is het hoofd van de gemeente. Toen moesten ze alleen nog 50 dagen wachten voor ze er officieel over mochten spreken, maar dat is weer zo, onder andere dan, omdat het Pinksterfeest in zichzelf, dat Pinksterfeest zeg maar Leviticus 23... als een van de gezette hoogtijden des Heren, het Pinksterfeest in zichzelf geeft uitbeelding aan de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat wist men niet in oud-testamentische tijd, maar daar gaat het nou juist om. Zij vieren het feest, maar kennen de betekenis niet. En ze willen er ook niet naar horen. Want het Pinksterfeest, dat weet u toch, in het Oude Testament, is de gelegenheid waarbij de tijd van de oogst is aangebroken, maar eerst worden de eerste vruchten van de oogst verzameld en bewerkt tot één deeg en daarna tot twee broden, gezuurd en wel overigens, die in de handen van de priester bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Nou, die twee eerstelingenbroden zijn een uitbeelding van de gemeente als eerste vrucht van de oogst, Nieuw Testamentische tijd. Gezuurd en wel, want zuurdecem is onder andere een beeld van zonde, althans in zichzelf een beeld van zonde en wij zijn nog zondig. Nog in dit lichaam, maar niettemin levend gemaakt voor God, omdat we ons bevinden in de handen van de priester. Die ons levend gemaakt heeft voor het aangezicht Gods, zodat wij goden zouden leven en vrucht dragen, enzovoorts. Maar dat weten de Joden niet. De meeste christenen ook niet trouwens, maar vooruit. He? En daarom wachten we tot het Pinksterfeest. Want het Pinksterfeest, Handelingen 2 zelf, is een illustratie van de bouw van de gemeente, de verzameling van de gemeente uit de volkeren, uit de heidenen dus, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Nou, het hele punt is daarna dat het spreken in tongen inderdaad herhaald wordt. Dat wil zeggen, is niet maar bij één gelegenheid in Jeruzalem, maar inderdaad, daarna kwam het onder de gelovigen voor, ook in het buitenland. Want in Handelingen 19, bij Paulus in Efeze, ben je dus in het buitenland en bij de bediening van Paulus. In Handelingen 10 ben je bij Petrus nog in Israël, maar dan in het huis van een heiden. En in Handelingen 2, dat zijn de drie gelegenheden, ben je inderdaad in Jeruzalem bij Petrus en de discipelen. Daar begint het in Jeruzalem, maar het breidt zich uit, inclusief het spreken in tongen, zodat het teken overal gegeven kon worden. En overal waargenomen kon worden, omdat trouwens ook overal Joden woonden, ook in Efeze, enzovoorts. Heb je dat nog? Maar het betekent ook, maar daar hebben we het later dan weer over, het betekent ook dat waar die tekenen gedaan zijn, hetzelfde geldt voor andere tekenen trouwens ook, ook die van de gezondmakingen, waarover later meer, waar die tekenen gedaan zijn, hebben ze vervolgens hun functie verloren. Maar ja, dat staat nou vast, dat is nou eenmaal zo, dat valt niet te ontkennen. Maar aangezien die tekenen er niet zijn voor het praktisch nut, en ook niet tot doel hebben om mensen op grond van de tekenen tot geloof te brengen, want ze zouden immers toch ongelovig blijven. Daarom hield de Heer ook op met die tekenen te geven. En daarom horen we er zo weinig van in de rest van het Nieuwe Testament, ook in de rest van Handelingen, maar zeker in de daarna vermelde Nieuwtestamentische brieven. Hebben we die nog tot zover? Hebt u in ieder geval voldoende om even over na te denken en eventueel ook om na te zoeken. Want we moeten het hier dringend bij laten en we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we weer bij elkaar mochten komen om uw woord te openen en ons mochten bezighouden met nieuwtestamentische en oudtestamentische uitspraken en vooral bepaald mogen worden bij de wijze waarop u uw werk doet. En we danken u dat we mogen zien dat hoewel gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was, dat we niettemin via de Nieuwtestamentische uitspraken toch deze waarheden alsnog vinden in het Oude Testament en alsnog verstaan wat wij lezen en begrijpen wat wij zien. Wij danken u daarom dat we door u mogen worden onderwezen en dat u de verborgenheid van uw wil aan ons hebt willen bekendmaken en dat nog steeds wil doen. En dat we in alle vrijmoedigheid en vrijheid mogen samenkomen om dat woord te openen, opdat het geplant zou worden in onze harten, onze zielen zou zalig maken, ons bekwaam zou maken tot die goede werken welke u voorbereid hebt. Wees u daarom ons nabij, leid ons in heel uw waarheid, door uw kracht en geest, om Christus wil. Amen.